Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis.
Welkom, Hanneke. Dankjewel. Wil je eens voorstellen?
Ja, ik ben Hanneke Bongaars. Ik ben 48 jaar oud. Ik woon hier in Houten met twee kinderen en een man. En ik begeleid organisaties bij HR-vraagstukken. En ik begeleid HR-professionals als zelfstandige.
Mooi, dankjewel voor deze introductie. Ik ga eerst met je even helemaal terug in de tijd. Je bent als kleine meid. Wat was jij voor kind? Was jij een dromer, een denker, voeler of doener?
Ik was echt van het doen. Ik was een, zoals ik mezelf kan herinneren, een hele energieke, spontane, actievolle, pittige tante. Met heel veel vriendinnen en heel druk sociaal leven. En veel pad, sociale contacten, sporten. En als laatste school.
Ja. En als laatste heel.
Ja.
Oh, wat grappig. Ja, en school, hoe zou het laatste school?
Ja, school was voor mij meer een hulpmiddel om ergens te komen tot een doel. Hè. Ik ben heel resultaatgericht. Dus dat was dan mijn praktische instelling. En het was een sociale omgeving. Dus daar waren mijn vriendinnen, dus dat was altijd leuk. Voor de rest zou ik echt niet weten qua inhoud of... Nee, dus ik heb school echt heel leuk gevonden. Maar ik zei, je moet mij echt niet vragen naar inhoud of wat ik daar geleerd heb of zo. Dat, nee, dat was bijzaak. En het diploma, ja. Ik heb alles in één keer gehaald. Omdat ik wist van, nou, ik ga gewoon door en ik heb dit nodig.
Echt als doel.
Ja, heel erg. Ja.
Hm. Ja. En was jij dus wel aan het denken?
Nee. Gewoon heel afgewogen. En ik wilde wel het goed doen. Ik wilde altijd wel, ik heb ook last van impostum syndroom. Dus ik had wel het gevoel van, nou, als mensen een beetje doorpushen, dan snappen ze van, hey, dat is allemaal, weet je, dat is allemaal gedoe en niks. Of dat voelde ik wel. Ik denk, nou, ik moet me heel goed voorbereiden. Dus ik was echt van het voorbereiden. En gewoon precies doen wat er nodig was. En gewoon voor gaan dan. En dat was altijd precies goed.
Wauw.
Ja.
Klinkt goed. Ja, weet je nog iets van de basisschool? Is er nog iets bijgebleven?
Ja. Ik heb op Jena-plan onderwijs gezeten. Veel creativiteit, al heel veel toneelstukken. Het waren gemengde klassen. Daar heb je verschillende jaren bij elkaar. Dat vond ik heel pittig in die zin dat ik vaak als... dat heb ik nu in mijn werk ook, maar als mediator werd ingezet. Dus ik kan eigenlijk met alle mensen wel heel goed het vinden. Dus die verschillende klassen met verschillende leeftijden, ja, ik pas me gewoon aan. Dus ik paste me ook aan die verschillende leeftijden. Alleen ik heb daar achteraf gezien, op dat moment was het super fijn en heel creatief. En ja, zij zijn daar heel erg gericht natuurlijk op kinderen ontwikkelen en... minder op prestaties, maar bijvoorbeeld later merkte ik dat ik qua spelling en de basisvakken, dat ik daar echt in tekort kwam. Mm. En ik vind dat vind ik wel jammer dat ze dat toen niet ondervonden hebben. Want ze hebben daar, ik heb daar natuurlijk heel goed leren presenteren, weet je wel. Je moet daar heel veel creatieve praktijkopdrachten maken. Dat was allemaal heel leuk om te doen. Ja. Ja, maar echt qua basisvaardigheden...
was minder aandacht.
Ja, dat heb ik later. Ik nog steeds tot de dag van vandaag heb ik last van spellingsfouten of moeite met spelling. En ik neem ook geen moeite natuurlijk voor om daar nu in te investeren. Maar dat had ik wel graag als basis willen hebben, ja.
En toch heb je alles in één keer gehaald.
Ja, ik heb alles in één keer gehaald. Mijn rijbewijs, ja.
En wat voor gezin kom jij van oorsprong trouwens?
Ik kom uit een heel liefdevol en veilig gezin met een vader, een moeder en een zusje. Dat is 2 jaar jonger. En heel veel aandacht voor ons. Hele fijne vakanties. Wij gingen al 5-6 weken in de zomer rondtoeren met de camper. En dat weet je natuurlijk pas hoe bijzonder het is als je later mensen ontmoet die nooit op vakantie gaan of wat dan ook. Maar mijn vader regelde dat. Hij was maatschappelijk werker. Wij woonden in een dorpje. En dat was allemaal heel veilig. Ze hebben een huis gebouwd. Samen met andere vrienden. En die tuin aan de achterkant was open. En nou, het andere gezin had 3 kinderen. En wij speelden ze al met z'n 5 elke dag naar school. Oneindig in die tuin. Die aan elkaar lag dus.
Wat gaaf.
In die huizen. 2 huizen hadden wij ons ter beschikking. Er waren altijd ouders. Want alle 4 de ouders werkten wel. Alle 4. Dus mijn vader als maatschappelijk werker. Mijn moeder als yoga-docent. Die heeft een eigen praktijk. En ook op school als invalkracht. Maar er was dus altijd, was altijd iemand om ons in de gaten te houden. Of om waar we bij terecht konden. Alles mocht. Er kwamen alle kinderen uit de buurt. Alles kon, alles mocht bij ons. Tenten bouwen. Er waren huisdieren. Er was altijd gezelligheid. Eten en drinken. En dus ik heb echt een hele prettige, hele veilige, warme basis gehad in mijn jeugd.
Och, wat mooi. Ja, oh, dit is echt geweldig om te horen. Ja, je straalt er ook helemaal bij.
Ja, dat is ook echt wat mij gevormd heeft verder.
Ja, echt prachtig. En toch die hele drive, terwijl je denkt, yoga. En denk je, maar wat deed je dat kind ook mee? Of?
Met yoga?
Ja, met yoga.
Nee,
of
later pas.
Later.
Ja. En ik wilde op mijn 16 het huis uit, want toen had ik een HAVO-diploma gehaald. Ik was ook een jonge leerling. Dus ik was 16. Dacht ik, nou, daar ga ik, hè. Want mijn ouders hebben altijd mij veel zelfvertrouwen. Mij en mijn zus altijd geleerd veel zelfvertrouwen te hebben. Heel eigen gereid. Ik was ook echt een kind van zelf doen. Dat zegt mijn moeder ook nog. Van, jij was altijd het kindje dat ook al de eigen luier aan wilde doen. De eerste woorden waren ook zelf doen. En dat typeer ik maar wel, denk ik. Met hoe ik verder ook in het leven sta. Heel daadkrachtig. En dat ik het ook gewoon zelf wel probeer op te lossen. En,
heerlijk, maar, heen, is eigenlijk.
Ja, echt inderdaad heerlijk. Maar toen was ik dus 16 en dacht ik, nou weet je, ik heb een diploma op zak. Ik ga studeren. Maar toen zei het enige waarvan ze zei, misschien toch een beetje te jong. Dus toen ben ik MEO gaan doen in Nijmegen. Dan moet je het 2e of 3e jaar of zo nog, als je HAVO-diploma hebt. Want ik dacht, ik wist toen al dat ik ook personeel en arbeid wilde gaan studeren. Op mijn 16e wist ik dat ook al.
Hoe kwam dat?
Ja, ik had een opdracht, ik heb een bijbaantje gehad bij iemand. Die toen personeelsfunctionaris, toen heette dat zo. En toen dacht ik, dit is wel interessant. En ik wist altijd dat ik iets met mensen wilde doen, maar dan wel in het bedrijfsleven. Want mijn vader was natuurlijk maatschappelijk werker. Maar ik dacht, ik is te veel sociaal heuzel. Nee, ja, dat vond ik iets te soft. Ja. Ik dacht, ik ga het wel met de economische, want ik was heel goed in bedrijfseconomie en economie gelijk al. Ik had ook echt een hele leuke docenten op de HAVO. Dus ik dacht, ik vind dat toch ook wel een goede combi. En toen heb ik deze opleiding en mijn buurman was daar ook ver in, dus die had daar ook wel veel informatie over.
Toen de buurman met die
was eigenlijk mijn tweede ouders, ja. En dus daar was ik toen om de 16 al wel uit. Ook welke plek, ook in Deventer personeel en arbeid. Maar toen moest ik dus nog 2 jaar. Toen ben ik gewoon gaan feesten in Nijmegen, 2 jaar. Toen heb ik daar, ik ging sowieso vanaf mijn 14 al elk weekend uit. Ik mocht alles. Vriendinnen gingen ook altijd bij mij slapen, want ik had natuurlijk geen curfew van. Mijn ouders vertrouwden mij volledig. Die hebben altijd gewoon gezegd, jij weet zelf wel hoe dat verder, wat je kan en waar je grenzen liggen. En wij vertrouwen jou. Dus zij hebben ons ook nooit een eindtijd of zo meegegeven. Ze zijn altijd in gesprek gebleven.
Wat mooi.
Ja. Dus,
is het ook uitgekomen?
Wat?
Nou, dat vertrouwen, dat het ook goed ging.
Ja,
dat
je het... ik heb daar nooit misbruik. Een enkele keer denk ik wel gewoon de grenzen opgezocht. Mm-hmm. Maar nee, ik had daar dus, omdat het juist mocht, had ik daar helemaal geen behoefte aan om er daar tegenop te zetten. Maar ik heb hem wel... Toen ik eenmaal op kamer zat, vanaf mijn 18e, heb ik me wel afgezet door tegen mijn ouders. Toen dacht ik wel van, ik moet toch wel loskomen ook hier. Dus toen heb ik wel veel plezier met mijn moeder gehad, vooral met mijn moeder. Maar dat kwam dan, is ook een mooi proces geweest. Omdat ik later natuurlijk heel erg weer kloos zijn geworden. Ja, dus dat was ook een mooi proces. Maar op dat moment als je erin zit, dan is het niet zo relaxed. Maar die 2 jaar in Nijmegen... Ik ging natuurlijk al gewoon 2-3 avonden per week stappen. Dus dat werd alleen nog maar meer. Dat heb ik ook weer alleen maar gefeest. En gewoon mijn diploma natuurlijk gehaald. Want ik deed natuurlijk gewoon precies wat er nodig was. Dus toen ging ik op mijn 18e studeren in Deventer, ja.
En de band met je zusje?
Die is wel wisselend geweest. Ook ik kom natuurlijk uit hetzelfde gezin. Maar zij heeft wel een ander pad ook gekozen. Zij is meer wel de sociaal. Eigenlijk ben ik de meest harde kant op gegaan met onze familie. Als je het hebt over bedrijfsleven. Zij is ambulance medewerker geworden. En onze band is, ja, we hebben allebei kinderen, maar het is wisselend. We hebben ook een tijd samen gewoond nog. Maar we hebben wel in de vakanties, eigenlijk door het jaar heen hadden we een hele andere vriendengroepen, hele andere interesses. Maar op vakantie ging natuurlijk 5-6 weken met elkaar met de camper door Europa. En dan waren we gewoon samen en hadden we de grote salon. En nog steeds als ik haar zie en we hebben iets waar we, dan weten wij alleen maar aan dan. Ja, dan is het gewoon keihard lachen.
Ja, oh, heerlijk. Humor samen. Ja.
Tot ik echt nog momenten weet dat mijn vader en moeder zei van, nu zijn we zo zat, dan moet er echt eentje op de gang om uit te lachen. Want we kunnen niet gewoon rustig verder eten. We zijn er helemaal klaar mee. Nou, dan stond er dus keihard op de gang te brullen. En dan zat zij ook aan tafel van, dit gaat nergens over. Ja, dan deed de deur weer open en dan begon het opnieuw. Begint het gewoon opnieuw, ja.
Zo gaat dat dan.
Maar ook heel veel ruzies ook. Ja, ik denk dat kinderen daar ook dat nodig hebben. Een broertje of een zusje.
Grenzen proberen kennen. Ja. Van waar begin jij en waar eindig ik?
Ja, dus dat ook. Dat was een veilige omgeving ook om mijn zus te doen. En we hadden dan altijd zo'n moment na het eten. Hadden we natuurlijk geen afwasmachine, we moesten altijd afwassen. Dan ging zij eerst heel lang naar het toilet natuurlijk. En dan moest ik al bijna die afwas gaan. Dat was eerst heel schelden en dan ruzie. Maar daarna gingen we ook gewoon liedjes zingen samen tijdens het afwassen en afdrogen. Dus dat was dan wel weer heel grappig. Ja, we vonden elkaar wel weer. Ja.
En ik heb een klein stukje ergens gelezen over jou en je ouders, hoe het aan tafel ook ging.
Over die discussies. Ja, daar had ik op LinkedIn laatst een post, omdat ik wel heel erg uitgedaagd ben inderdaad over hoe, om mijn eigen mening te verkondigen. Of in ieder geval een mening te hebben over de manier van hoe het in de wereld gaat. Zij zijn natuurlijk wel heel maatschappelijk betrokken, mijn ouders. En nog steeds. En ook nog heel veel taal. Dus zij hebben wel een mening ook over politiek. En mijn vader is heel belezen. En daar vragen ze mij dan naar. Waarvan ik natuurlijk heel vaak dacht als puber. Ja, houd toch op. Wat weet ik nou van het onderwerp? Totaal niet interessant. Maar heel veel, ze hebben ons echt op die manier gewoon betrokken en waren geïnteresseerd. En altijd in gesprek met ons.
Ja, maar dat vind ik zo mooi. Dat je een open houding houdt.
Ja.
Want je zei al, je zus en jij zijn heel anders. Dus ze zullen ook een heel andere invalshoek. Wat je belangrijk vindt of niet belangrijk vindt. Hoe je dingen bekijkt.
Ja.
Dan leer je wel echt veel meer argumenteren waarom je iets belangrijk vindt. Of juist...
Ja. Ja, het heeft ook een keerzijde, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb dus heel erg last van hiërarchie. Nu in mijn werk heb ik natuurlijk dagelijks met directieleden te maken, management. Ja, het is wel moeilijk voor mij als mensen dan zeggen van ja, ik wil dit gewoon zo. En daar geen uitleg over geven. Mijn ouders die gingen altijd, als zij iets hadden of als zij iets wilden, dan gingen ze dat uitleggen waarom ze dat wilden. Snap je, dan was altijd een soort... achtergrond of soort argumentatie inderdaad over de manier hoe ze daarbij kwamen, hun redenatie daarover. Ja, en nu is het heel vaak, dit moet je gewoon doen. Maar dan, dit is niet voor niks dat ik zelfstandig ondernemer ben geworden. Want ik denk, hoezo zou ik dat doen zoals jij dat vindt? Dus dat is zeker een keerzijde. Krijg dan geen uitleg en die haal ik natuurlijk wel. En nu ben ik natuurlijk zo ervaren dat ik ook wel snap wat er vaak achter zit. Maar mensen praten daar niet over. En dan is het voor mij soms best lastig.
Maar hoe was dat in de klas dan? Want dan denk ik dat jij altijd wel een alert meisje in de klas was. Die wel ook wel naar voren kwam. Of was je dan kon je dan heel erg denken, ach, laat maar.
Ja, dat weet ik niet zo goed van de basisschool. Want mijn moeder zegt dat ik toen vaak... Toen kreeg ik van, Hanneke mag wel wat meer praten. Mm. En toen ik op de middelbare school kwam, toen zei ze, Hanneke mag wel wat minder praten. Want toen zat ik altijd met mijn beste vriendinnen altijd alleen maar te kletsen. Wij zijn zo vaak of eruit gestuurd of naar voren gehaald of uit elkaar gehaald. Omdat ik was op school voor mijn sociale netwerk. Dus ik moest ik toch even bijpraten. Had je ook geen social media. Dan ging je gewoon naar school om, hè, om bij te blijven. Ik dacht, ja, wat die leraar zegt, ja, boeien. Ja, dat denk ik. Maar op de basisschool, dat durf ik echt niet zo te zeggen. Wat ik me daarvan kan herinneren, is dat je moest ook veel presentaties geven. En hè, creatieve dingen, nou, dat vond ik allemaal leuk. Dat was leuk. Maar ik had daar ook gewoon een heel groot net. Wij speelden ook al heel veel buiten. En,
wat voor onderwerpen vond jij interessant? Om dan een spreekbeurt of een boekenkring of wat dan ook?
Ja, ik had ook zelf een tijdschrift gemaakt met een andere vriendin. Want we hadden geen social media. Ik was al heel veel aan het lezen. Ja, ik was heel veel aan het lezen. Want ik had er zelf een tijdschrift gemaakt. Ik geloof 3 edities of zo. Maar ik kon het ook niet kopiëren. Dat was al in die tijd nog niet. En dat, ja, of spreekbeurt. Ja, dat zal dan denk ik ook wel over boeken zijn gegaan. Dat durf ik echt niet. Dat weet ik echt niet meer.
Heb je dat van je vader?
Ik ben geen terugkijker. Ik ben ook geen terugkijker. Dus ik weet heel veel dingen. Okay, nee, ik kijk nooit terug. Wat van mijn vader?
Nou, dat je dat lezen. Hij was toch ook een belezen
man? Ja, hij is een belezen man. Nee, mijn moeder is ook heel
erg. Ja? Alle twee?
Ja, heel erg. Ja. Ja, mijn moeder studeert nog ook elke dag.
Ja. Oh ja? Wat studeert ze?
Ja, je kunt zo gek niet meer. Maar het is heel veel over spiritualiteit en meer op dat gebied. Ja.
Oh, wauw. Ja, dat is zo groot.
Ja, zo allemaal op persoonlijke ontwikkeling. Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Wauw. Is er nog een docent die jou bij is gebleven ergens? Positief of juist meer dat hij even schaakmat heeft gezet? Of jij hem?
Nee, ik had wel een latere, was natuurlijk ouder, 10, 11, daar weet ik denk ik meest van Theo van Haren, die is laatst overleden. Hm. Maar je moet je voorstellen dat mijn ouders, die hadden dus een breed netwerk dan in dat dorpje waar we wonen, tussen Arnhem en Nijmegen. Maar ze hadden ook een crashgroep opgericht, omdat dat natuurlijk allemaal werkende ouders waren, maar dan had je geen dagopvang zoals nu, hè, kinderopvang. Dus wij kwamen dan bij elkaar met die kinderen, een grote groep hoor. En daar was, die leraren waren daar dan onderdeel van. Dus dat was een beetje raar. Want wij gingen ook 1 keer per jaar met hun allemaal op vakantie. Dus we kenden die kinderen allemaal heel goed. Dat was gewoon één groot netwerk van ouders. Ook een hele veilige omgeving om ontzettend veel lol te hebben en met elkaar. En, dus Theo ken ik ook wel uit die groep. En die kinderen van hem. Dus dat is eigenlijk de enige die me nog bijstaat. Maar niet echt de manier waarop hij les gaf. Of hoe, nee.
Nee, maar het kan niet zijn dat je door iets gestimuleerd. Maar je zit op school helemaal achteraan. Dus dat is wel logisch dat je dan daar ook niks meer herinnert.
Alleen dat wat ik daarvan weet is dat we gewoon ook heel veel plezier hadden. En dan hadden we vrijdag de optredens. Ja. Dat is ook leuk.
En dan ben je op kamers.
Ja.
In Deventer?
Ja.
En dan?
Ja, dan gaat natuurlijk een andere wereld voor me open. Dus dan had ik personeel en arbeid gekozen natuurlijk. Mijn moeder is volgens mij van 6 weken. Dus dan ging ik morgen wel netjes voorbereiden. Ik deed ook alle colleges. Ik denk als ik daar ben. Dus dan heb ik ook een hele nieuwe vriendengroep opgebouwd. En daar zie ik ook nog steeds mensen van. Ik heb eigenlijk wel uit alle fases van mijn leven. Want uit de middelbare school. Ik heb nog 1 vriendin echt uit de basisschool, maar uit de middelbare school heb ik nog 3 goede vriendinnen overgehouden. En ook van de PNA, van de HBO-opleiding, heb ik ook vrienden, want ze waren veel ook mannen. Dus daar heb ik dan 7 jaar in Deventer gewoond. Ja, dat was ook alleen maar fijn en leuk en alles zelfstandig. Ja, ik wilde natuurlijk alles zelfstandig doen, hè? Het hele huishouden. En, ik had ook al alles geregeld. Mijn moeder zei ook dat jij regelde alles gewoon goed. Ja.
En nog steeds?
Ja, dat doe ik ook. Ja, zo ben ik echt. Ik regel dat altijd ook voor veel andere mensen wel. Maar ja, het is ook mijn werk. Maar ook vooral ook heel veel voor mezelf. Ja, ja. Ik had daar ook echt goed
voor. Daar ben je blij van?
Ja. Ik hou heel erg van zelfstandigheid en autonomie. Als ik daarin begrensd word, dan ga ik in opstand. Hmm. Want het is gewoon nooit, ook mijn ouders hebben dat ook nooit. Ik mocht ook kiezen wat voor sport ik wilde of ik... Ik heb piano gestudeerd omdat ik dan een muziekinstrument moest kiezen, mocht ik ook kiezen. Ik heb allerlei soorten sporten geprobeerd. Dus,
En wat is het geworden?
Ik heb heel veel getenst, maar ik heb heel veel gedanst. Ik heb ook echt geprobeerd op een dansacademie in Arnhem te komen. Dus ik wil wel graag balletdanseres worden. Maar die droom is uit elkaar gespat op mijn 11e. Maar dat is op zich prima, maar... Als mensen nu aan mij vragen nog van wat wil je laten worden, dan zeg ik wel van net als de rest. Ja, kijk me wel van.
Wat bracht jou wat deed het met jou dan?
Wat?
Dan dat dansen.
Ja, ook vrijheid. En, ja, en dat was natuurlijk op de Ballet Academie minder, want je moest dan wel echt in een keurslijf. Maar nee, ik zat echt te dansen. En op een gegeven moment ben ik gaan tennissen. En toen wilden mensen ook weer dat ik op een bepaald niveau ging. Tennissen wilde ik ook niet. Want ik had natuurlijk nog steeds last van imposter syndroom. Dus ik dacht, ja, ik ga hier niet op hoog niveau tennissen. Dus het past ook helemaal niet natuurlijk in mijn sociale leven. En ik was alleen maar...
waar kwam dat vandaan, dat imposter syndroom? Heb je
daar Ja, dat heb ik tot de dag van vandaag nog steeds...
Waar is die geboren?
Ja, dat denk ik toch van voor mezelf, mijn eigen bewijsdrang van... ja, ik wil het gewoon goed doen en... diep.
Ja,
ja, want ik denk nog steeds dat mensen erachter komen dat ik maar wat doe. Zelfs na 25 jaar in het HR-vak denk ik wel eens van. Daar schrijf ik ook wel eens over. Van, mensen zeggen van, nou ja, wat jij zegt, dat is gewoon gelul of zo. Ja, dat denk ik nog steeds. Maar het is niet zo dat ik er vroeger echt wel angstig of zo was. Ik denk, ik bereid me goed voor. Dat doe ik nog steeds ook in mijn werk.
En dat denk ik.
Ja, en daardoor heb ik natuurlijk ook alles ervoor gelijk gehaald. Hoewel met een rijbewijs, dat kun je natuurlijk niet echt... Misschien heb ik heel veel lessen gevolgd of zo. Maar ja, met een rijbewijs. Ik heb nu een zoon die een rijbewijs aan het oefenen is of wil halen. Dus nu denk ik, oh ja. Ik denk dat ook onder mij.
Ja,
maar ik heb natuurlijk heel veel lessen gevolgd. Want ik dacht, ja, dag, ik ga geen oneindig vaker reis samen doen. Dus ik vond het heel spannend. Ja, een auto is vrijheid, hè?
Ja,
dus
zeker.
Is een doel.
Een stukje autonomie.
Is een doel. Dat past goed bij mijn doelen. Resultaatgericht, dus daar ga ik gewoon voor.
Ja.
En gewoon oefenen en leren. En, ik denk als heel veel andere mensen het kunnen, dan kan ik het ook. Ja, precies. Ja.
Ik hoorde nog net eventjes je zoon noemen. Dus je hebt kinderen. Vertel.
Ja, ik heb een zoon van 17 en een dochter van 15. Ja, en die wonen allebei thuis. Mijn zoon die heeft net HAVO-examen gedaan. Dan op de uitslag wat. Mijn dochter zit in 3 VWO. Ja, dat is heel gezellig thuis. Ook met veel knal en vuurwerk natuurlijk. Maar dat hoort er gewoon bij.
En jullie zijn met z'n 3 of 4? Want je hebt je man?
Ja, en mijn man. Ja, en die werkt ook fulltime.
Oh, oké. Okay. Ja. En jij werkt ook fulltime?
Ja, ik probeer wel wat ruimte te pakken. Maar,
En hoe doe je dat als moeder? Zeg maar even nog terug in de tijd dat jouw kinderen klein zijn.
Ja.
Werkte je toen ook fulltime?
Nee, ik werkte toen zij kwamen, ben ik parttime gaan werken. En zij ging toen naar de dagopvang. Het heeft 3 dagen. Mijn ouders en mijn schoonouders en mijn zus hebben bijgesprongen. Ook nog een tijdje toen hij echt baby was. En toen Linde kwam, toen heb ik flexibele uren op de donderdag. Dus toen heb ik ook ben ik ook minder gaan werken. En mijn man nog wel iets minder. Dus zo hebben we het wel in kunnen vullen met de opvang. En waar altijd kunnen zijn op de momenten dat het zo belangrijk is. Hè?
Ja.
Ja, bij sport of bij op school. En op een gegeven moment, toen ging mijn man meer internationaal werken. Dus toen was hij ook echt veel weg. En toen werd ik ontslagen, waar ik toen alle HR-mensen werden aan ontslagen. Mm. Toen was ik 40, dus toen had ik een soort 40-dilemma van, oh jeetje, is dit het nou? Toen ben ik zzp'er geworden. Toen dacht ik van, ik ga hier niet meer werken voor iemand. Wat ik eigenlijk makkelijk zelf kan doen in mijn eigen tijd. Ik ga niet meer iemand anders mijn agenda laten beheren. Dat had ik toen heel duidelijk toen 40 werd. En hij was, en mijn man was veel vaker ook in het buitenland. Dus ja, we moesten zoveel stunt- en vliegwerk doen, weet je wel, om dat een beetje gepast en gemeten te krijgen. Dat die kinderen ook begeleid werden. Ik dacht, dit voelde echt aan alle kanten, voelde dit als een goede beslissing om toen te stoppen met een fulltime functie. En toen gewoon andere dingen te proberen in de schooltijd. Dus dat was ook heerlijk. Toen konden ze ook niet meer erop van. Kon ik ze gewoon ophalen. Dus zaten ze allebei hier al op de basisschool. Ja,
ja precies. Dat
hadden ze. Ja, en op een gegeven moment hebben zij een continu rooster gekregen. Tot 14:15. Dus ja, dat was echt perfect voor mij. Het kon gewoon 5 dagen van 9 tot 2 werken of zo. En daarna was ik er gewoon voor 's middags.
Wat mooi.
Ja.
En zij waren ook allemaal, de kinderen ook gezond? Dat ze niet opeens vaak werd gebeld van, kom ze me halen?
Nee. Ik heb hele relaxed, intelligente kinderen. En altijd in gesprek. En, nee, dus daar is zeker geen misbruik van gemaakt. Nee, zeker niet. Want zij ging ook heel vaak naar vriendinnen. Of
moest ook
vrienden spelen. Ja. Ja, mijn zoon lijkt ook wel op mij. Die is ook wel zelf vaak onderweg. Of die heeft wel veel leuke contacten. En, sociaal ook.
Ja, en hoe vond jij het nog even toen jij moeder werd? Want was dat voor jou een hele grote verandering? Of was het toch wel logisch?
Voor mij? Ja, ja, ik wist al vanaf 7 jaar dat ik moeder wilde worden. Hoewel ik wel verkleed was in mijn kleutertijd als vader. Met carnaval.
Oh, echt? Dat vond je leuk? Ja.
Ja, ik dacht, toen had ik al begrepen van die vaders, die hebben het maar gelijk of zo. Ik weet het niet.
Ja.
Ja, heel grappig. Ik wist dus al echt van 7, 8, dus ook een van de eerste herinneringen die ik heb. Eigenlijk voor mijn 7, 8, dat weet ik eigenlijk niet zo veel. Mm-hmm. Ik dacht, ik ga echt wel moeder. Dat was echt mijn missie. Dus toen ik Jeroen ontmoette, toen was ik 25. En toen gingen we uit en dat was een van de eerste vragen die ik hem stelde. Van, wil je kinderen? Hoeveel kinderen wil je? Dus ik dacht, dat weet hij ook.
Ja.
Ja, daar wilde ook 2. Hij komt ook uit een gezin van, hij nog een 6.
Oh. Yeah.
En toen dacht ik, nou, dat is mooi. Check. En toen hebben we natuurlijk nog even gewacht. Want we hadden al best wel een carrière nog op te bouwen. En toen was ik 30. Toen zei ik, heb altijd gezegd, ik wil naar mijn 30ste kinderen. En ik was ook 1 maand 30, was ik zwanger.
Oh, echt?
Ja. Resultaatgericht, hè? Ja. Ja. Ja, zo klinkt het wel. Ja, helemaal ja. Erg.
Ja, nou ja. Als je het geluk hebt, dat je ja. Dat gewoon zo kunt
krijgen. Ja, dat is wel. Ja.
Dat is dan heel erg mooi. Ja, dus bedoel, het is niet voor iedereen maar nee. Voor jou wel. Ja. Dus ja, geniet ervan, zou ik
ja,
zeggen.
Ja, zeker. En toen hij 2,5 was, toen is Linda geboren. En het was echt, toen wist ik ook gelijk van, dit wordt nooit meer zo als het geweest is. We zijn nooit meer alleen. Of ik ben nooit meer alleen. Ik heb altijd de verantwoordelijkheid voor je kinderen en mijn. Ik had heel veel, graag veel meer broertjes en zusjes gehad. Omdat ik, ja, ik was natuurlijk van sociale. Dus ik had, hè, ik dacht, oh, als ik meer broertjes en zusjes had gehad, hoe leuk dat zijn geweest. En die krijgen dan ook kinderen. En ik heb nu 1 superleuk neefje. Maar ik heb natuurlijk maar 1 zus. Maar mijn vader was, ouders zijn ook heel open, moet je weten. Dus mijn vader heeft altijd gezegd, ik kan die verantwoordelijkheid niet aan. En toen ik zelf kinderen kreeg, toen snapte ik hem pas echt. En daarvoor had ik wel altijd zoiets van, hè, hoezo? Ja, jammer. Want ik had het natuurlijk heel gezellig gevonden. Maar goed, uiteindelijk had ik gewoon natuurlijk ook 3 hele leuke buurkinderen.
Dus, ik wou dit zeggen volgens mij, dat jullie het al opgelost.
Ja, ja, precies. Precies, ze hadden die zijn alles het goed geregeld.
En wonen je ouders nog steeds bij
Nee, maar ze wonen wel nog in het ouderlijke huis waar ik ook heel graag kom. Want dat is toch, ja, vind ik toch wel bijzonder. Dat zeg ik ook tegen ze. Maar zij, de buren zijn ergens anders gaan wonen.
Ja. Oh, ja.
Maar die zie ik nog steeds wel op feesten en partijen.
Oh.
Ja, die hebben nog contact trouwens de hele crashgroep. Vandaar, dat zijn nog steeds vrienden uit dat netwerk.
Fantastisch.
Ja, dus ik hoor ook nog wel. Het is niet dat ik met al die kinderen nog contact heb, maar daar hoor ik dan natuurlijk wel heel veel over. Dus dat is ook heel leuk. Ja.
En zijn jouw vriendinnen ook allemaal zo doelgericht? Of heb jij hele andere.
Ja, de vriendinnen die ik later heb ontmoet, is een goede vraag. Ja, deze week kreeg ik ook andere vragen over mijn vriendinnen. Of ze ook allemaal zo luidruchtig of sociaal. Dat klopt. Mijn beste vriendin is ook. Ja,
luidruchtig,
hè? Ja, is ook gewoon sociaal en niet luidruchtig, maar gewoon duidelijk. Ja.
Ja.
Ja, die zijn allemaal precies zo. Ook echt super lieve meiden. Het zijn de meiden die ik later in mijn HR-vak. De meeste zijn ook echt HR-oud-collega's. Dat is ook wel heel apart. Ja.
Maar HR is wel een speciaal beroep.
Ja, ze zijn wel apart. Het zijn een beetje koppige, eigenzinnige mensen. Ja. Nee, is ook een leuke. Leukste mensen, zeg ik al. Ja.
Dat zou ik ook zeggen.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, toevallig zijn er echt 1 andere goede vriendin is basisschoollerares. Die heb ik hier dan in Houten leren kennen. En de andere, ja, mijn beste vriendin, daar heb ik gewoon een stage bij gelopen. Ja, dus die ken ik ook al meer dan 26 jaar. Ja. Ik ben ook echt van de lange relaties, hè. Dat zijn echt mijn beste vriendinnen. En ik kom heel veel. Ja, mijn man ben ik ook bijna 25 jaar. Ja, precies. Nee, echt, als je eenmaal in mijn hart zit, dan ga je er niet uit. Nee, en daar moet ook heel veel voor gebeuren, wil dat gebeuren. Ik ben echt van een hele lange, langdurige relatie. Ik ben echt een netwerker ook. Echt. Ik kan iedereen nog bellen, joh, waar ik mee heb samengewerkt of zo. Ja, die contacten onderhoud ik allemaal ook. Ja, ik ben...
Oh, jij slaapt gewoon niet. Jij gaat gewoon door.
Jawel, maar dat gaat gewoon. Voor mij is dat gewoon een soort tweede natuur of zo. Ja, ik hou heel erg van mensen. Dus alles waar mensen zijn ook.
Ja.
Dat vind ik leuk. Dus ik hou van de energie en van de verschillende soorten mensen. Ja, dat zit gewoon in mijn genen. Ik weet niet.
Ja. Ja, vooral van de mensen die boven jou zitten.
Soms. Of allerlei soorten mensen.
Maar hoe krijg je zo iemand mee? Iemand die dan... jij werkt voor een
Ja, van corporate. Ja. Ja. Je okay, bedoelt de directie of... Ja. Ja, heeft echt met reflectie te maken. Ik heb ook NLP gestudeerd, maar ik probeer wel vaak de verbinding te zoeken op een bepaald niveau. Ja, als ze niet willen, dan kan ik niks. Maar ik probeer het wel echt te vinden in vragen stellen. Maar nou wel heel, heel goed in doorvragen. Want wat wil je, wat bedoel je daarmee, wat is je bedoeling? Want heel vaak als HR moet je ook wel kunnen inzoomen en vertalen van die businessdoelstellingen naar HR-gerelateerde onderwerpen. Dus ik moet wel heel veel weten wat de drive is van dat soort mensen om die doelstellingen te realiseren. Zodat ik daar eigen HR-plannen op kan maken. Dus dat doe ik. Dus ik probeer echt de kern te pakken te krijgen door vragen eigenlijk. Tot niks anders dan vragen stellen. Mooi, jij stelt nu de vragen, dat is heel vaak, maar nu, ja. Meestal doe ik het andersom.
Ja, ja. En ben je er nou, is het toch een bepaald, want het is gewoon puur ook als vraag, van is het dan een bepaald type, dat toch weer meer directiefuncties heeft? Of is het gewoon toeval dat mensen daar bovenaan in de top zitten?
Nee, dat is zeker geen toeval. Dat is natuurlijk wel een soort profiel wat je moet hebben. Ja, ik ben daar gewoon te sociaal voor. Of, hè, ik hou te veel rekening met andere mensen om dat niveau te willen bereiken. Ik zou het wel kunnen. Dat ben ik van overtuigd. Maar dat trekt me dus helemaal niet.
Maar wat zouden ze... Want je hoort het dus heel vaak natuurlijk in bedrijven. Hè, dat er toch daar die schuur in zit van... dit is de visie en die doen we. Goed. En de rest moet volgen. Maar
hoe je dat aan mensen meekrijgt.
Ja, hoe krijg je dan toch mensen zoals jij dan meer in de top, die dan twee kanten op kunnen kijken?
Ja, dat heeft wel met die autonomie te maken. Want met de mensen waar ik het beste mee kan samenwerken, die geven mij dan die vrijheid en die zelfstandigheid. En ook de steun, dat ik dus kan doen wat ik dan zelf wil en hoe ik dat wil. Dat zijn eigenlijk mijn beste opdrachtgevers. Want daar vlieg ik dan mee. Hè? Dan ga je samen knallen. En heeft de ene fusie. En dan ga ik het uitwerken. Of daar samen aan werken. Maar dat moet iemand wel. Dat is eigenlijk wel gebaseerd op vertrouwen. Als iemand dat niet los kan laten. Wat natuurlijk heel vaak is. Als ze zo in die koker zitten. Dan heb ik geen...
Precies, want de drive...
Heb ik geen inkomen.
Nee, want de drive... Dat verbindt jullie. Jullie hebben hetzelfde doel. Het bedrijf nog verbeteren. De doelen bereiken. Ja. Wat dan ook. Dus dan denk je, nou, sta je naast elkaar. En dan opeens... Kom je daar tegenover elkaar?
Ja, dat kan gebeuren. Dat maakt niet zoveel mee. Want iemand heeft mij wel eens een chameleon genoemd. Dus ik kan dan heel snel, weet je wel, op een andere manier erin gaan staan. En dan ook weer spiegelen en reflecteren. En ik op mijn niveau, ik word volgend jaar 50. Ik merk steeds meer dat ik ook durf dan te zeggen wat het met mij doet. Dus dan krijg je ook van mens tot mens een heel ander gesprek.
Ik denk dat dat...
En dan... Dan zie ik toch vaak wel weer een herkenning bij de ander van... of dat nu dan gelijk resultaat heeft voor mijn doel... Dat doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Maar op termijn merk ik wel dat dat dan ook wel impact heeft. Dus ja, dat is wel interessant.
Nou, ik denk pas dat ze gaan openstellen als ze weten dat ze echt met iemand kunnen sparren... die hun denkwijze kan appreciëren.
Ja, en volgen en reflecteren ook. Ja. Ja, dus ik moet dan ook wel veel vragen stellen. Maar soms dan stel ik me wel kwetsbaar op. En dan zeg ik gewoon, ik begrijp echt totaal niet waar je het over hebt. En als ik het dan niet begrijp, hoe moet ik het dan aan de rest van het personeel uitleggen? Of ik voel me best wel bedreigd. Is dit iets wat je vaker ziet? Of, en dan krijg je wel, als iemand overhoop staat, krijg ik meestal wel goede gesprekken. Net in de laagte onder.
Ja.
Maar op dat niveau zijn ze het wel gewend hoor, vaak. Om daarover te praten. Zij kunnen wel schakelen. Dus zij daar wel dan, als zij dat willen.
Als ze het willen, ja.
Ja, dan doen ze dat wel.
Ja. Maar ook zij kiezen heel bewust, net als jij.
Ja. Zij kiezen dan op dat moment of ze er wel of niet mee doorgaan. Of dat ik de persoon ben waar ze dat mee willen bespreken.
Precies.
Ja. En met HR-professionals heb ik ook zulke soortgelijke gesprekken. Dan reflecteer ik ook heel veel op de manier waarop zij... met anderen omgaan of hoe ik ze zie bewegen. Dat doe ik echt in mijn coaching 1-op-1. Hoe ik vind dat zij, hoe zij met HR-zaken om kunnen gaan. Hoe ik denk, ik adviseer ze ook, dus coach ook, maar inhoudelijk adviseer ik mensen ook over het vak. Dus toen geef ik ook die reflectie en dan geef ik ook terug wat ik vind, hoe ze communiceren. En wat ze bij de ander teweeg zou kunnen brengen.
Wat is het leukste aan jouw vak nu?
Het leukste is eigenlijk diversiteit. Ik heb natuurlijk nog steeds met mensen te maken. Ik vind arbeidsjuridische wetgeving bijvoorbeeld ook heel interessant. Dus er zitten heel veel facetten in. Ja, ik vind HR gewoon echt het mooiste vak wat er is. Er zit gewoon alles in. Het is echt een goede keuze geweest toen. Ik heb echt wel zijsprongen gemaakt. Hè. Ik ben ook in imago-deskundige heb gestudeerd. En ja, het was gewoon echt niet voor mij. Ik wil echt het totaalplaatje.
Mooi. En als je deze kennis nou meeneemt en je vertaalt het naar wat hebben kinderen. Dus als de minister van Onderwijs jou zou bellen en met vragen van. Oké, Hanneke, je hebt nu deze carrière gehad. Je hebt heel veel geleerd. Wat vind jij nu essentieel wat kinderen moeten meekrijgen vanuit het onderwijs? Of het nou basis, middelbare school is. Maar wat vind jij dan belangrijk? Wat denk jij dat ze nodig hebben? Om zo goed mogelijk in de wereld te kunnen functioneren. Je hebt natuurlijk van hoog tot laag. Dat is hoog en laag.
Ik denk dat ze kinderen alleen maar vertrouwen in zichzelf hoeven te hebben. Ik denk dat je alleen maar naar kinderen hoeft te luisteren. That's it. Voor de rest hoef je mensen niks te leren. Iedereen weet echt wel van zichzelf. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat mensen echt wel zelf weten. Wat ze willen, wat ze kunnen. En
vanaf welke leeftijd, denk jij?
Ja, ik denk dat het gewoon al begint als je geboren wordt. Om gewoon een veilige basis te creëren. En van daaruit groeien mensen wel. Ja, weet je, al die basiskennis. Dat is natuurlijk nodig. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Ja, dat is leuk. Topografie. Maar je hebt Google Maps. Het slaat helemaal nergens op. Dat jij nu, hè? Topografie. Maar goed, het is natuurlijk een beetje dom om te zeggen. Tegen kinderen die moeten stampen. Nee, ja. Maar ik zeg, ja, het slaapt nergens op. Maar je moet een soort algemene, vind ik natuurlijk. Je moet een soort algemene basiskennis hebben. Ik denk echt, en daar ben ik natuurlijk... Wij moesten natuurlijk in de personeel- en arbeidsopleiding ook wel veel over dit soort onderwerpen hebben. Hè, of over competenties. We hebben het alleen maar over competenties met mensen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat mensen heel erg goed weten wat ze zelf willen. Wat ze zelf kunnen. En dat vraag ik ook altijd aan mensen. En ik denk echt dat voor kinderen gewoon alleen maar vertrouwen en heel veel liefde. Ik ben ook geboren een heel liefdevol gezin. Dat heeft mij gevormd. Daar ben ik echt heel blij mee en heel trots op. En dat is het vertrouwen in de ander. Ja, wat moet je eigenlijk?
Nou, en dan op school? Maar wat?
Ja, hoe ga je dat nou concreet op school doen? Ja, dat wens ik hem of haar als minister van Onderwijs heel veel succes mee.
Ja, maar
want
jij
dat is niet mijn vak.
Nee, maar goed. Met wat jij hebt opgedaan aan kennis, zou je misschien wel zeggen van nou, een bepaalde richting, nou ja, behalve vertrouwen en doorvragen. Zijn al, hè, reflectie.
Ja, het gaat, bij mij gaat het natuurlijk altijd over communiceren, metacommunicatie, hè, hoe gaan we met elkaar om. Dus een soort sociale spelregels, hè, het zijn met elkaar en dat, hè, wat je nu al ziet over pestgedrag of social media of zo, dat je daar met elkaar over kan praten. Ik denk dat dat de basis moet zijn in zo'n. Als je gewoon een hele veilige klas hebt. Dus ik zie dat mijn vriendin zo voor de klas staat. Hoe ze dat creëert. Ja, dat vind ik echt heel knap. Heel bijzonder. Ik doe het natuurlijk wel in groepen.
Mm-hmm.
Maar zij doet het natuurlijk best wel in een kwetsbare groep van kinderen. En ik, ja, daar valt zoveel te halen. In een veilige omgeving bieden. En dan kun je natuurlijk gewoon wel groeien. Als mens.
Ja.
Want dat is natuurlijk wat kinderen nog moeten doen. Hè? Moeten groeien.
Ja.
En al die theoretische kennis. Ik ben natuurlijk helemaal niet zo van de theorie. Ik ben juist van het doen. Dus ik hou natuurlijk van de praktische insteek. Dat kun je ook op een praktische manier denken. Ja. Maar misschien pas bij een ander kind wel heel veel theoretisch kennen. Ik vind dat mensen gezien moeten worden. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Mijn ouders hebben mij en zien mij tot de dag van vandaag nog steeds. Ik word graag gezien.
Ja.
Dat is het echt.
En gehoord, als ik je zo...
Wel gehoord, maar... Ik denk dat kinderen echt gezien... Als je gezien wordt, dan groei je ook. Ja. En dan vlieg je.
Want dan doe je ertoe, hè?
Ja, dan krijg je denk ik ook wel goed veel zelfvertrouwen. Ja. Als er ook maar inderdaad naar je geluisterd wordt gezien. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is.
Ja. Nou, dan denk ik dat is het een inkoppertje wat ik nu eigenlijk nog wel vragen van... Wat zou je tegen ouders zeggen? Met kinderen die graag naar school gaan. En wat kinderen tegen ouders... Van de kinderen niet graag naar school gaan?
Ik zou zeggen, trust your feelings. Ik denk dat wij heel vaak natuurlijk in ons hoofd veel willen analyseren. Maar als je echt in gaat zoomen op wat je kind nodig hebt, dan hoor je het vanzelf. Als je echt met alle ruis er vanaf, in alle hectiek van de dag, weet je wel, als je echt gaat zitten en gaat vragen. Ik denk dat kinderen zelf wel heel goed het antwoord weten.
Dus hoe deed jij dat thuis? Had jij een vast moment waarop jij je dochter en je zoon...
Ja, ik vind het avondeten heel belangrijk. Ik vind het ook echt heel fijn als wij met z'n vieren en nog steeds. Want ja, iedereen ligt natuurlijk alle kanten. Maar dat we even een incheckmoment of in de ochtend, deed ik dat vaak. Maar in ieder geval één keer op de dag gewoon met elkaar gewoon eten aan de tafel. We zitten ook zo toevallig altijd op dezelfde plek. En dat is interessant wat er dan gebeurt. En nu is het weekend natuurlijk, ja, dan slapen ze tot 11:30 zo uit. Dus nu lunchen we echt uitgebreid om 1:00 op zondagmiddag. Oh, vind ik ook heel erg fijn.
Ja.
Ja, dus dan heb ik even een soort incheckmoment. Hè? Hoe zit iedereen erbij? Hoe was je dag? Hoe, dat vraag ik altijd. En natuurlijk, het gaat ook wel eens alle kanten op. Of die twee pubers, die vliegen elkaar in haren. Maar goed.
Dat deed jij ook met je zusje wel.
Ja, zeker. Dat zeg ik ook. Ja, je moet het ook met elkaar uitwerken. Ja. Ik spring ook nooit ertussen. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, ik ben A, geen politieagent. En jullie roepen me maar als er bloed vloeit, zeg ik. Want dan ga ik wel echt ingrijpen. Want mijn zoon natuurlijk heel sterk is. Want dat is wel voor mij een grens als het echt bloed vloeit. Maar dat is ook een... Tot die tijd zoeken jullie het maar lekker zo.
Ja. Oké, dankjewel. Ik ga je zometeen twee keuzevragen geven. Dan wil ik een reactie
doen. Ja.
Geïnspireerd of aangeleerd?
Geïnspireerd.
Denken of doen?
Doen.
Dromen of voelen?
Voelen.
Elk jaar een andere leerkracht of liever een meerdere jaren dezelfde?
Doen elk jaar een andere.
Wiki de Viking of Pippi Langkous?
Jeetje, ik weet niet eens meer wie het is, maar doe dan maar Pippi Langkous. Ja.
Reken of taal?
Dat vind ik wel echt een hele moeilijke.
Want?
Ik ben allebei niet zo fan, maar dan doe maar taal.
Ja. Doe het al?
Ja.
Oké. Okay. Autoritair opvoeden of laissez-faire?
Laissez-faire.
Fulltime werk of parttime?
Liever heel slim werken, maar doe maar parttime.
Een boek lezen of social media kijken?
Boek lezen.
Een buurtschool of een algemeen bijzondere school?
Ik heb geen idee, maar ik zou een buurtschool kiezen.
Kamperen of een huisje huren?
Oh, alsjeblieft. Huisje huren.
Want?
Ja, ik heb zoveel gekampeerd. Ze gingen gewoon met mijn ouders. Ik ben helemaal anti-kamperen geworden.
Echt waar?
Ja. Ja, ik ga nooit met mijn leven meer op een matrasje. Te goed. Het was super, super leuk. Is geweest, ja. Ik kom altijd niet zo luxe mogelijk huisjes.
Ja. Oh ja?
Ja.
Oh, is heerlijk. En je kinderen? Die willen ook liever een huisje huren?
Ja, die hebben nu nog geen keus. Maar die zijn ook niet van het kamperen. Omdat mijn man en ik het allebei niet willen. Dus die hebben het niet meegekregen.
Nee, maar jij hebt dus wel kamperen meegekregen?
Ja, ja, ik heb dus echt van kind van tot 16 toen ik nog meeging. Heb ik 6 weken in de zomervakantie gekampeerd.
Ja, dat zei, ja.
Met de camper rondgetrokken.
En dan lagen jullie in een tentje. Begrijp je dat?
Ja.
Wel heel veel gezien.
Ja, heel Europa.
Ja, gaaf.
En ook gevlogen. Ja, mijn man en ik zijn allebei van het reizen. Dus we zijn nu buiten Europa aan het kijken. Ja.
Oh, ja. Ja, zo inspirerend.
Ja.
Okay. Lesuren als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
Je bedoelt met strippenkaart om lesuren? Ja, dat was ideaal geweest voor mij. Die kies ik.
Heel goed van je. Oh ja, het bos in of een museum?
Museum. Een museum in een bos, mag dat?
Ja, de Veluwe.
Ja, precies, daar. Ja, dat doe ik.
Ja, ja, oh geweldig. Dat vind ik helemaal leuk. Ja, nou ja, helemaal goed. Heb jij trouwens nog voor ons als luisteraars zometeen een tip of een top of een boodschap? Of heb je nog iets anders te vertellen? Je zegt, Karen, dat mis ik nog.
Nee, ik heb als motto to Carpe Diem, dus ook eigenlijk wel zo'n... zo'n one-liner. Het is echt, leven is gewoon te mooi om gewoon niet ervan te genieten elke dag. En ik heb dit boek laatst gelezen. Dat vond ik helemaal zien van René Brown. De moed van de imperfectie. Wel een wat ouder boek al. zij is
met
wel...
gaan wie je denkt te moeten zijn.
Ja, dat heeft natuurlijk ook met het imposter syndroom te maken. Maar zij schrijft hierover van, ja, dat het ook, ja, je hoeft niet perfect te zijn. Of,
heb je een zin of een...
Nou, bij mij gaat, ik ben wel op een spiritueel traject gedaan, ook waar het meer over volmaaktheid gaat. Dat wij als mensen al volmaakt zijn zoals we zijn. Ik had heel vaak van dat ik dingen perfect wilde doen. En hier schrijft zij ook van, je hoeft het niet perfect te zijn. Dus ook imperfectie is ook oké. En ik vind het woord perfectie, dat heb ik ook met NLP geleerd, om dat om te turnen naar volmaaktheid. We zijn al volmaakt en ons wezen is in principe goed. Hè? Dat zei ik net al. Je weet ook al heel goed eigenlijk wat je wil en doet. Als je echt goed daar in gaat staan. En dat vind ik wel een mooie afsluiting om dat iedereen over maakt.
Ja, heel erg mooi. Ik herinner het me wel even aan dat ik denk, ik hoorde altijd dat monniken, als ze dan zo'n mandala of iets maakten ze op de grond en zo, dan moesten ze altijd een fout maken.
Ja,
want je mocht niet perfectie neerleggen.
Ja.
En dan was het altijd zoeken naar waar dan eventueel nog het foutje zou zitten. Maar dan is het zelfs zoeken.
Ja,
waar is focus? En waar ligt dan de focus op,
ja.
Hè?
Ja,
ze zeggen van, ongeluk ligt in een klein hoekje. En dus geluk ligt overal.
Ja,
en het is maar net
waar je ook de aandacht aan schenkt.
Ja.
Wat je aandacht geeft, goed.
Ja. En dat is natuurlijk voor jou ook wel heel mooi als ik dan denk aan het imposter van. Hey, moet je kijken wat een prachtige vrouw je zit.
Ja. Ook met heel
zo wijs.
Ja, dat gebruik ik nu voor anderen. Hè? Om anderen in hun kracht te laten komen. En dat ze... tot die kern kom ik ook steeds meer. Ja, ik word volgend jaar op 50. Hè.
Ben je pas half weg?
Daarom. Zeker. Zeker, we zijn nog best begonnen.
Ja. Ja, oh heerlijk. Ja, nou, dat vind ik nou een hele mooie afsluiting. We zijn net begonnen.
Precies.
Nou, dankjewel voor het mooie gesprek.
Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!